zo hangt een schilderij van Pieter Breugel de Oudere, bijgenaamd ook de Boerenbreugel. Het stelt voor een oud-Hollandse stad. Er ligt sneeuw, ijs, schaatsenrijders, jongens die glijbaantjes spelen, mensen met sleeën, lui die grote pakken dragen. En een geweldige drukte voor een gebouw waar een wijnbeker buiten hangt en een krant is een herberg waar twee mannen voor het raam zitten. Het doek heet namelijk de Volkstuin. Het is van 1566. Pieter Breugelmolen is wel even de Renaissance, maar hij is zeer eigen. Hij heeft zijn hele eigen opvatting. Hij is nog eens naar Italië geweest, dan heeft het ding zo vaak doorgereisd. Dat hij eigenlijk wat niets gezien kan hebben. Een zeer op zichzelf staande figuur, deze oude Breugel. Een hele eigen idee, en zo heeft hij ook hier een eigen idee gegeven. Want tussen al die mensen die we daar zien, is ook nog een heel jonge vrouw. Op een ezel. Een grauwblauwe mantel van achter de hoofd tot de voeten. En ze kijkt vriendelijk de toeschouwer aan. Naast de ezel loopt een os. En voor het stel uit loopt een man. Een beetje krop. Met timmermans gereedschap in de toeschouwer. Een witte tafereel en niemand merkt die twee eigenlijk op. Men kijkt bijzonder naar zijn leven en voor onze gang. Ze zijn ook niet opvallend op de doek. Ze staan wel op de voorgrond. We springen er helemaal niet uit. Breugel heeft het zo gezien. Hij zag dat je. We hebben wel die details even. Ik heb mij dus bij die vrouw ook genoemd. De ezel en de os. U kent dat wel. Daar wordt altijd mee gewerkt. Maar niet zomaar. U kunt zo koper regelen als u een kersttasje wil maken. Maar doet maar niet. Kijk, de ezel is iets heel bijzonders. In het oosten was het een heel belangrijk dier. Want het was het grote vrachtdier, rijdier ook. De ezel is een uiterst schrander beest. Dit is echt waar. Een uiterst schrander dier dat heel omzichtig zijn weg gaat. En dat u veilig brengt langs smalle bergpaadjes en langs heel diepe ravijnen. In Zuid-Frankrijk kunt u dat nog wel zien. De ezelpaadjes die soms door een voetganger wel een beetje duizelingwekkend zijn. Op dat beest zit die vrouw. En daarnaast loopt een os. Hij is erg sierlijk. Ook Jos is niet onzinnig. Hij sierlijke horens enzovoort. En in latere tijden, wanneer men in Egypte de stier aap is, wilde zien waar in de stal was, de zonnevezel. Dan waren dat heel sierlijke dieren met vergulde horens en vergulde voeten. Maar deze stier is niet zo mooi. Waarom ik even Apis noem, omdat de stier een symbool is van de zon. Hij is de grote vruchtbaarheidsbrenger. En de zon bevrucht heel de aarde. Deze stier is gecastreerd, het is een pot. Is dus geabstraheerd van het natuurlijke. Het is een symbool van de mannelijke wil die zich losgemaakt heeft van het natuurlijke en dus wel behoort bij een maag. Want dat is de, die vrouw op de ezel natuurlijk. En de man die voor haar uitloopt is een timmerman. Hij heeft een zaag op zijn schouders en nog meer geweest. De timmerman in de oudheid was wel meer dan tegenwoordig. Hij was ook degene die de huizen bouwde. Hij was ook de bouwheer, want begrijp wel, huizen waren van hout. De Egyptische farao's hadden houten paleis en haar op de eeuwigheid, voor de eeuwigheid bestemde graven, een piramide. Maar de paleizen waren van hout en de huizen waren van hout, dus in het oosten nog zo vaak alles van hout. De timmerman is een heel belangrijke figuur, hij is ook de bouwheer. En niet alleen zomaar een timmerman. Wel begrepen volgt hier deze vrouw Maria der Kreativität. So dass sie dadurch leiden, ruhensichtig auf das anderste Dier, das sie dabei verbreitet hat. Und als sie wohl bei sich auf die mannliche Wilde abstrahiert, ist von aller Natürlichkeit, dann sollte sie alleen gar nicht über das Geistwerk. Bilder zijn wel verantwoord. Ze zijn niet van Pieter Bruegel persoonlijk, u wist ze in Nederland. Het is een bekende verhaal van Maria in de stal. Maria met Os en Ezel en Jozef, met wie ze ondertrouwt, is ook hier weer. Ze horen elkaar. Maar hij stond vandaag, dat is hij wel. Ik ken al die verhalen wel. Dus. En dat is hij van koninklijke afkomst, zeer niet mannelijk is op zijn minst van een koninklijk te noemen. Goddelijk mag je ook zijn. En ik had een beetje huiverig om weer. Ideeel is beter. Maar goddelijk hebben de mensen alles niet voorgesteld. Toch altijd nog wel van een man en een baard. En daar moeten we nog niet op passen. Ze zijn op weg naar de herberg. Heel omzichtig en omgeving vergelijkt door alles wat dus bij deze vrouw hoort aan mannelijkheid, aan mannelijke wil, zedelijke wil. Moet Maria zien als de wijsheid. Zijn we bij naar de herberg en dan staat er in de Bijbel dat in de herberg geen plaats voor ze was. Nee. Zij gaan daardoor over dat plein heen heel onopvallend als waar verloren en ze worden niet eens opgemerkt. Dat is ook juist, want Maria als de door de lichte wijsheid wordt vanzelfsprekend niet opgerukt door de menigte die het zo verschrikkelijk druk heeft met geld verdienen. Wat de hoofdzaak is in het leven, niet waar? Onze voorzitter had erover dat wij het niet helemaal van gebroken kunnen zijn, nee, helemaal niet. Ja, kan wel, maar dan spreek ik niet lang meer. Dat dan kun je ook een begraven gaan, dat is ook zo'n aardige kant. Ja. Maar goed, de massa doet niet anders dan ze interesseren voor materiële dingen, dat weet je wel. Hè. Nu is een heerlijke tijd, want Jezus is het vreedargument. Ja, vreed is zuipen en wat daarbij hoort. Wat er zo uit voortvloeit. Ja, prachtig geworden. Dat is niet de bedoeling van het verhaal. Wat Bruegel op zijn zeer merkwaardige wijze uitdrukt. Zo die twee daar verloren een beetje, dus ze zijn al opgemerkt. Op weg naar de herberg. Al opgemerkt in een wereld die geen belangstelling voor en de herder is geen plaats en er wordt dan erg sentimenteel over gesproken. Ze moeten naar de stal. Mensheid heeft er nooit veel van gesnapt van dit verhaal. Daarom is er ook zo ontsteld weinig van terechtgekomen. Ja, dat moet ze in de herberg doen. Tussen mensen die eten en drinken en zaken doen en het zo druk hebben met geld verdienen. Wat moet om Gods wil daar de vrouwelijke wijsheid, de Sophia, want dat is zij, dat is Beeldse uit, er is de grote personificatie van. Wat moet die doen daar tussen al die lui, dat wordt helemaal belachelijk natuurlijk. Die moet in een heel andere sfeer zijn. Die moet zijn in de stal. Dat is niet tragisch. Ik verzet me altijd met handen en tanden tegen het gedaan zo wat tragisch in het ziel. En ik weet al niet wat van Maria en de zon. Hij is ook niet traag, hij is wel traag, hij is niet zielig. We moeten niet met medelijden trouwens zijn. Zij is niet zielig of wat ook als ze in die stad komt. Ze kan nooit tragisch zijn, als je dat goed onthouden. Maria kan niet tragisch zijn, want de tragiek wil zeggen onschuldig schuldig worden. En Maria kan niet schuldig zijn, begrijp je? Ze is alleen maar zwanger. En de Godheid heeft haar zwanger gemaakt. Bij een dunner maagd is er immers een engel verschenen die er dat zegt. Oh, het is een oud beeld hoor. Want op een steenleven van enige duizenden jaren geleden in Egypte is eenzelfde voorstelling van de voorgekomen God tot. Die verschijnt aan de maagdkoningin van Thebe. En na de annunciatie doet het zij zwanger is door de zonnegod tegen hemelgod. En een zoon zal baren die over Thebe en Egypte zal regeren. Het is alles zo oud wat in dit verhaal verteld wordt. Heel oud, maar het wordt telkens op een ander niveau gebracht. Telkens in dezelfde gedachte, het goddelijke of ideële, dat het aardse natuurlijke moet beruchten. En dat dat de mens is. De mensheid. Ook in dit verhaal is het bezoek. Ze is door de sneeuw op weg naar de stal. En dat is helemaal niet tragisch dat ze in die stal terechtkomt. Dat zijn gewoon, zij kan ook tragisch en tragiek is heel wat anders. Als hij dan in onze ondoordachte gelofte doet, het eerste dat hij uit zijn huis tegenkomt te offeren, omdat er eens gunstig wordt voor het lot van de Griekon naar Troje te vertrekken, en hij komt dan zijn dochter Ivy van Eia tegen, dan is dat tragisch, want omdat hij gelofte heeft gedaan aan de goden, moet hij zijn dochter offeren. En omdat hij zijn dochter moet offeren, daarom moet Clytemnestra zijn vrouw later doen vermoorden. En omdat Clytemnestra hem moet doen, vermoorden moet door Orestes, haar zoon, haar laten doen, haar doden met Termina. Zie daar niet een te goedkoop verhaaltje? Het is eigenlijk de ondergrond van de vroegvraag, wel is schuld altijd weer schuld oproept en toch altijd de vraag moet plaatsvinden, zodat er altijd schuld is en onschuldigheid tegen. Begrijp goed in de gedachte van de tragedie doet het noodlot mee. En de goden zijn er altijd om een ander mens te straffen en achterna te zitten. En de goden breken dan zogenaamd, maar de goden spreken van de schuld, maar er is een andere macht, een veel hogere macht. Ik spreek vanuit de hoek van het Griekse denken, dat is de macht die boven de goden uitgaat, het noodlot. En zeg nu niet dat er geen noodlot is, mijn lieve mensen, want het noodlot, wij zijn allemaal ons eigen noodlot. Het noodlot is alleen het geheel van die omstandigheden die we niet kunnen zien of niet konden voorzien. Het noodlot slaat toe. Agamemnon en Clytemnestra en Orestes zijn allemaal tragisch. Orestes wordt dan bevrijd. Door een god, door Apollo. Hij wordt bevrijd van schuld. Maar Apollo is de lichtgod. Dus ook de god van wijsheid. En alleen wijsheid kan bevrijden. Maria is niet tragisch. Een liefde kan tragisch zijn, want in de ware liefde doet altijd het element van het noodlot mee. En het noodlot boven alles verheven is. En dat is de schuldig worden, dat de mens onmiddellijk vrij spreekt van schuld. Omdat het niet anders kan. Al het andere. Burgermans gepraat. Oh, heel verstandelijk natuurlijk, vreselijk verstandelijk. En gebruik je verstand en denk erom, je hebt dit in jezelf zo. Ja, laat nou maar. Koffie kost zoveel gulden per pond, kan je ook zeggen. Er is nog iets hogers in de wereld dan burgermans verstandelijk gepraat. Begrijpt u? Er is nog wijsheid, menselijkheid in de wereld. En dat hele grote begrip waar ik op komt niet. U weet, daar komt het vaak op. Die zal niet verdoemeren. Maria is dus niet tragisch. De tragiek. De tragiek gaat aan de meeste mensen voorbij. Daar noemen ze zo nou iets tragisch. Omdat ze niet werkelijk leven. Omdat ze het leven voor langs zich heen laten spoelen. Zomaar een beetje op een vlakke voortdobber. En ze weten niet wat ze doen. Ze weten ook niet eens wat ze zijn. Het verhaal spreekt over die maag, dus die vrouw, laat ik dat liever zeggen, die onopgemerkt werd. Helemaal niet de aandacht op wat vanzelf spreekt. U kunt zeggen, zijn die twee eigenlijk niet wat al te bescheiden. Nee. Dat zou fout zijn om dat te denken. Ze kunnen zich niet leedmaken, ze kunnen ze niet opdringen, want Maria is de wijsheid en de wijsheid is bescheiden. Want de wijsheid onthoudt zich buiten, beweegt zich buiten de categorie van het hebben. Daarom is deze wereld zo afschuwelijk onwijs om mensen te verdrinken in de hebzucht. Veel meer, steeds meer. Is een borstfabrikant die heeft er zelfs van gemaakt meer dan nog meester. Meer meester nou toen nog. Het kan nooit genoeg zijn. Hè? Dat is dan een heilig ideaal. Wijsheid is uit een aantal zaken beschrijven. En daarom is het ook vanzelfsprekend dat zij in stal gaat wonen en niet in de herberg. Dat is goed voor Jan Hagel. Ze werd niet opgemerkt omdat de wereld nu helemaal blind is. Dat is altijd, zal het wel blijven. Klinkt niet hoopvol, maar u moet geen onzinnige eisen stellen. U moet geen onzinnige verwachting. De grote massa werd altijd blind en begrijpt niets. Ze heeft daarom als een oordeel klaar voor een veroordeling voor alles wat ze niet zo direct begrijpt. Dan zegt ze schrabbelbobbel en gaat protesteren en neemt een houding aan van verontwaardiging. Makkelijk verontwaardigd te zijn, heel makkelijk bespaart je denken. De wereld is blinde, wat er niet ineens in het verhaal blijkt dat er hier en daar een gedachte op valt. Een flits omtrent het mens zijn. Er waren er die de gedachte uitspraken. En er waren er toen de oren spitsten zo en zeiden: hoor. En ze luisterden verder. Het was zo in een aanval. En alles was nou esoterisch. Dus behoorde het de sfeer van een mysterie. En uitsluitend mededeelbaar aan ingewijden. Een verdwaald restant in het Nieuwe Testament spreekt daar nog van. Als er zelfs Jezus zegt: geef het heilige ten onder niet en met geen parelen te zwijgen. Dat is uit de esoterische periode, maar het was toen al exoterisch gemaakt door de bergreden. De bergreden die hij van Boeddha gehouden heeft. Als exoterisch wordt, dus aan de massa gebracht wordt, dan gaat het ook meteen onder. Dat is eenmaal trieste. Want alles wat aan de massa gebracht wordt, gaat onder, verliest zijn zuiverheid. Dan wordt uitgemaakt wanneer hij geboren is. Het jaar bedoel ik niet. Het begin van onze jaartelling, dus ik zei 1, werd oorspronkelijk genoemd. Maar later is het anders geworden, heeft men gecorrigeerd en zegt: hij is geboren 7 voor Christus. Dat vind ik wel gek. Maar goed, hij is nooit geboren. De stad bleef leeg hoor. Het bleef helemaal leeg. Ja. Dat wou ik u dagelijks van. Ongeveer in het midden van de 4e eeuw stelt men dan zijn geboortedatum vast. Ongeveer 350. Dan wordt gezegd hij is geboren 25 december. Zijn er onder jullie wel van mij weten al dat dit de geboortedatum is van de zonnegod Mitra, die zo sterke verering vond onder de legioenen van Rome tot het eind van de 4e eeuw toe. Mitra werd geboren uit een grot en aanwezig zijn herders en magiërs. Jezus datum wordt nu ook gesteld op 25 december en later wordt er nog een dag bijgevoegd. Dan begrijpt u hoe triest het eigenlijk is dat men dit gebeuren dat alleen te begrijpen is, maakt tot een verhaaltje vastgenageld in de tijd. Men nagelt hem vast in de tijd, die geboorte. Dat is dan een dag, 25 december, en later wordt er nog een dag bij geplakt. 2 dagen in het hele jaar om Kerstmis te vieren. Dat is wat. 2 dagen om sentimenteel te doen. En je kunt nog wel even voorhouden, dat komt oudejaarsavond ook en weer sentimenteel worden. Roerend gewoon en nog denken dat je goed bent ook omdat je sentimenteel bent. En al mogelijk mensen om de hals valt. En de beste vorderens koesteren we volgend jaar tot je morgens 2 januari uit je bed stapt. En dan ga je weer zaken doen natuurlijk, want daar draait het hele leven om. En met die 2 dagen was het bekeken. Weet u, die 2 dagen, nou ja, dan kun je van alles doen. Hè? Dan koop je een dennengroen en kaarsen. Oh ja, dat volgt ook uit alles, uit het hele geschieden. Want toen men nu eenmaal Mitra's geboortedatum nam, of als de geboortedatum van die Jezus-figuur, toen haalde men het heidendom om dit woord, waar ik eigenlijk niet van houd, en ik heb een grote bewondering voor de klassieke volken, begrijp dat goed. Maar toen haalde men het heidendom erin. Oh, het was een concessie, dat weet ik wel. Het was een concessie omdat de legioenen overal in Europa was of zo, en in Afrika, Azië, overal die god Mitra meesleepte. Het was een concessie. Dan maar de verjaardag van Mitra nemen en kerstenen. Ja, nou ja, maar daarmee gaat het natuurlijk stuk. Want als Jezus de waarheid voorstelt, dan is dit een concessie aan de waarheid. En de waarheid verdraagt geen concessie. Als ik hiervoor sta te spreken om met een voorbehoud hebben, laat ik niet te gek zeggen, want misschien bederf ik hun kerststemming, dan kan ik beter thuis blijven, want dan sta ik onwaarheid te spreken. Ook de feitelijke waarheid weet u wel, als je zegt het is een hond, het is toevallig een koe, dan spreek je geen waarheid. Als het een hond is, spreek je wel waarheid, maar over die waarheid heb ik het niet. Ik heb het over de zedelijke waarheid, over de idee die logisch vanzelf tevoorschijn komt. En die alleen maar zo zijn kan als je. Mitra. De kerk heeft wel de concessies gedaan. We hebben pas een concessie van de kerk achter de rug, namelijk Sinterklaas. Dat was oorspronkelijk een hele hoge piek. Het was niemand minder dan Wodan. Die in deze tijd van het jaar door de novemberstormen op zijn schimmelde de wolken rende. En achter hem aan gilden de geesten van afgestorvenen die niet in het Waal Allah terecht waren gekomen. En omdat dit zo indruk maakte door die primitieve Germanen en men op een of andere manier de zaak wilde vangen, heeft men tenslotte ook dan een heelheid naar beneden gehaald en hem een bisschopsmantel aangetrokken en een mijter op het hoofd gezet. En nu rijdt hij over de daad. En geeft cadeautjes aan kinderen. Een hele gemeente. Opmerkelijk hoe deze heidense gedachte, die gekerstend is in een voortleeft in een zo protestants land als Nederland, dat overigens niet meer protestant is, maar het gaat om de geestelijke stelling. Ja, ik bedoel, er zijn nog wel veel mensen die ze protestanten noemen, maar er zijn zoveel mensen ook die ze christenen noemen, maar dat is allemaal al lang uit de mode. Maar niemand gaat meer naar de stal toe, daar kunnen ze kopen. In de week dat Rome en Brees, dan kunnen ze wel krijgen, stalletjes. Ja, met ons ezel, Jozef, maar hier een kind erbij. En maar sentimenteel vanwege dat hij nog kind. Het is niet waar. De Roodse Kerkheid van Maria had de moeder der Sparta gemaakt en ik wil die kant dat het geld aan het eind van het verhaal. Maar een vrouw die baart. Die blij. En er zijn renaissancisten geweest die het geschilderd hebben, die juichen en dan een stralen bij haar kindje. Door tot de moeder daar zwaarder te maken, heeft de kerk in de stal helemaal naar de achtergrond gedrongen. En die stal, weet je, die stal is zo verschrikkelijk belangrijk. Daar kom ik weer aan met mijn beesten, zult u zeggen, ja, 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 ja. Ik sprak wel over de os en de ezel, weet je wel. Maar in de stal wonen de gedomesticeerde dieren. Nu weten we allemaal, wij hopen dat het dier in dromen en ook in de mythologie symbool is. Symbool voor het instinct. En nu zult u misschien neerkijken, want dat begrip instinct, de mensen hebben zo al instinctief. Ja, maar instinct is niet iets om op neer te kijken, wilt u daarom denken? Echt niet, want instinct is weten. Instinct is weten dat door de soort verworven is. In honderdduizenden of tientallen miljoenen jaren. Een weten van de soort omtrent zichzelf. En dit weten kunt u. Dit wezen van de soort, dus, dat kunt u ook leren kennen. Wanneer u let op de gedragingen, moesten we ook eens doen bij onszelf. zou ook wat meer weten van ons schepping. Het instinct is helemaal niet minder waardig of verachtelijk. Het instinct is een weten van de soort. Dus niet door het individu verworven. En ook niet door het individu als weten onderkend. Want het dier komt niet verder dan reageren. Tot in de allerhoogste lagen. Wanneer we komen bij de chimpansee, dan komt er iets van zien van wat het dier doet. De chimpansee kan zelfs spelen. De chimpansee moet fantasieën, want het chimpanseejong kan eigenlijk bewegen, gaan spelen met een touwtje, schijnbaar een touwtje waar het aan zit, waar het niet aan zit. Zoals een klein kind dat ook kan doen. Maar verder komt het niet en na 3 jaar doof. Het is dat laatste, dat volkomen toespitsen. Als het niet verder kan als instinct, en dan moet het zich verkeren. En dat verkeren van het instinct, dat het als het ware zichzelf gaat zien, het weten dat zichzelf gaat zien, dat is de mens. De stal is de woning der instincten. Instincten die toch ook worden uitgewild als goden, want wordt zelfs niet uitgewild als stier, als Europa ook bewoond. En de stier, aap is die ik al noemde niet gedaan. En onze dromen is het altijd zo. Maar kijk er vooral niet op meer. Kijk niet op, op het instinct meer. Begrijp goed dat het is. Dat de grondslag is. En dat de verkering zich voltrekt. Juist in dit simpele wereld. Maria in het stal. Want er is wel. Ja, wat moet ik nu zeggen? Nu wordt het moeilijk. Hè? Want er moet ook zijn het instinct van mens zijn. De bijzondere gedraging van de mens. Dat hij dan vanzelf gaat opmerken. Want de bijzondere gedraging van de mens is het bewustzijn. Omdat alles zijn worden is, is het dus de bewustwording tegen. Aan de bewustwording laat ook het zelf beschouwen zich bedenken. Het is identiek. Het menselijk instinct is dus meer dan instinct, is het instinct dat ze op hebben over zichzelf. En daarom wordt Maria ook in die stal. Omdat ze hoort dat het hier weer de ganse aan de andere kant in de volkomen bekroning is. De stal is wel verantwoord, maar niet iets om meelijden te hebben. Denk erover. Maria was er niet zo erg aan toe. Integendeel, het is precies daar waar ze zijn. Zij is de door dit in de mens brandende licht. Van wat ik noem het menselijk instinct dat dan zich verkeert op bewustzijn. Het weten van de mensheid wat haar taak is, bewustwording. Ten slotte zelf bewustwording. Zij is de door dit weten door licht de psyche. Daarom is zij volkomen op haar plaats. Maar de mensheid heeft dat niet begrepen. En naar de stal gaat nooit iemand. Ze gaan allemaal naar de herberg. Feest vieren. Want kerstfeest is feest. Niet kerstfeest. Denk ik. Met die maagd en dat kind heeft het niets te maken. 2 dagen. Braaf zijn. Goed zijn. Vriendelijk zijn. Misschien ook donker zijn, maar dat is een superderry. Maar in ieder geval dik gegeten zijn. En dan zegt God, God is leven goed. In naam van. In naam van. Wie? Mitra. Jezus. Maria. De mensen weten net even niet te verhuizen. Hier wel in een huis met groen en kaart. Het woord. Groen, dat is voor de zon, voor de Germanen, den groen, symbool van het eeuwige leven. En de kaars wordt bij de zon gekomen. De zon nog, maar helemaal eind. Begrijp je? Voor de Germanen geloofden ook in deze gelegenheid. Denk ik ook. Ja, die geloofden zelfs in een laatste strijd tussen de goden, de oosten en de boze macht. Daarvoor moesten de helden die op het slagveld gingen naar Valhalla, de hal der valen, der doden. Daar moesten ze heen. En dan moesten ze zich dagelijks oefenen in de wapenhandel. Toen was het niet voor je plezier met maalallen, maar wie daar niet in kwamen, die leefden zweven om de aarde, in de lucht, en ze lieten een gekrijs horen in de novemberstorm. Maria wordt bij de stal. Zij is door lichte menselijke psyche die zichzelf al als het begrip wens, dat is die zoon. En dat is ook de baren. Oh, Maria is veel meer dan zomaar aardse. Het is een volkomen begrip van menselijke leven om psyche is vrouwen. De psyche is ook van altijd vrouwen. En die zoon is dan weten. Het mannelijke bewustzijn. Niet het bewustzijn met een man wordt. Het mannelijke bewustzijn, zoals ook is het vrouwelijke bewustzijn met die andere figuren aan het licht komt. Weet je wat? Maar ik heb een hele cursus over gegeven hoe ik psyche. En dan gaan we het aan, maar ik spreek daar straks nog wel even over. Zoals u weet, volgens het verhaal, volgens het Bijbel dan, geschiedde dit. In de dagen van keizer Augustus, die dan voorlaat dat heel de wereld beschreven zou worden. Hij liet een voorstelling maken. Augustus, dat betekende verhevene. En was de eerste onbetwiste keizer. Caesar was vermoord, zijn concurrenten, de concurrenten van Augustus waren verslagen en hij was de eerste onbetwiste keizer. Een absolute noodzakelijkheid politiek gezien. Er was geen andere mogelijkheid te nemen dan het primaat van een van de senatoren. En die werd gekozen uit het huis der regulie, nou gekozen werd hij nog niet zozeer. Hij kwam wel terecht door zijn zwaard. Het was de voltooiing van de vloed van het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk dat groot geworden was, geboren was uit en groot geworden door militair geweld. En deze gedachte spitste zich nu toe. Deze gedachte van de wereldlijke macht, steunend op militair geweld, voortvloeiend alleen maar uit militair geweld, had zich toegespitst in de ene. Wonderlijke individu op de troon van Rome. Verpersoonlijking van de ideeën Rome. Verpersoonlijking, vergoddelijke verpersoonlijking van de Romeinse idealiteit. Waarin uiteraard een zaak in deze idealiteit ook de geweldidee mede. Alsof op een moment bleef meedoen. Want alles wordt altijd verkeerd als een andere, maar doet in dat andere mee als moment. Daarom is nooit iets zonder zijn andere. Daarom kan een mens nooit alleen maar goed zijn. Ideaal van de mensen, maar het kan. Rome bleef op het geweld steunen en de Romeinse keizer als vergoddelijk de Romeinse idealiteit. Maar tevens persoonlijk aanschouwelijk gemaakt. Was de man van het geweld en van de willekeur. Zelfs serieuze keizers, de filosoof keizer Marcus Aurelius, was keihard als het een opstander ging. En in zijn geschrift is die vrienden van hij keizer, en hij is Romein. En dus steunt hij op geweld. Maar het was in die ene nu, in die ene was alles toegespitst, en hij kon doen wat hij wilde, hij regeerde heel de toenmaals bekende wereld, zomaar zeggen. Dat was het ook wel. Dat enorme Romeinse Rijk stond heel hoog. Alle macht werd in zijn hand toegespitst. Hij was immers goddelijk en men moest hem opbrengen. Hij was de Romeinse staat. Verder kon het niet. Er moest dus komen de negatie, de omslag in het andere. Want verder dan deze toespitsing, die ene geïsoleerde individu, kon het niet komen. Dan moest dus de omslag. De negatie tot het andere. Macht. Zoals Rome die uitvoerde, beoogde eenheid. De natuurlijke wil tot eenheid. Die omsloeg. In de idee van die vrouw met het kindje. gewild tot eenheid. Van natuurlijke wild tot eenheid zullen we dan onzekerlijke wild tot eenheid verloren afsterven. Dat was de christelijke gedachte. Dat was de idee van Maria en de stal. Op de schilderij is er nog niet, ze is er ook altijd nog niet. Ze rijdt nog altijd in de kop. Dat was die gedachte. De gedachte van Maria en haar stal. De gedachte van wat mens eigenlijk is, men. Rome had het nog nooit geweten. Rome had dat zwaar nog gesteund op natuurlijk geweld. Op vernietiging. Rome had niet geweten waar het om ging. Dat kon ook niet, dat moet je wel niet verwijten. Wij hebben trouwens nooit iemand iets te verwijten. Wij niet. Wij hadden het nationaal socialisme. Wij hadden twee wereldoorlogen. Wij hebben miljoenen mensen vernietigd. Wij, vooral de ouderen onder ons. Want die generaties hebben het gedaan. Ik hoor erbij. Nou ben ik honderdmaal een nazi-vreter. Omdat ik geen geweld verdraag, geen tyrannie verdraag, niets verdraag van dat alles. Zo hoor ik bij die vervloekte generaties die dit hebben ongeweten. Maar wij kunnen nooit iets verwijten, moeten heel onderdanig en bescheiden zijn. Zo wijs moeten we weten. Voor mij dromen niet, praat hij over een breedheid, over een hart, is maar een hart ontwikkeld. Praat er niet over, denkt u. Wij slaan alle records. Maar het moest omslaan. En die gedachte moest komen. De gedachte van de zedelijke wil tot eenheid. Niet meer de natuurlijke wil. Het kon immers niet verder. Er zijn gedachten die niet verder kunnen worden uitgesponnen. En als het collectieve, de collectieve gewelddadigheid helemaal geconcentreerd in de ene, volkomen negeerde van collectiviteit tot het ene grote individu, het alles. De bovengaande individu dat vergoddelijk wordt, dat in de statie die in hem aanschouwen wordt gemaakt. Dan kan het niet verder. Dan moet het proces op andere punten zich voortzetten. Alles is altijd negatie. Alle denken is negeer. Want alle volgende gedachten zijn negatie van de vorige. Dan moet dit ook hier zijn. En het natuurlijke geweld dat nu volkomen uitgekristalliseerd is, moet zich aan ons slaan. En het moet in de zedelijke wil tot eenheid. En niet meer door middel van de militaire macht. De zedelijke wil moet de weg worden. Zolang de mens tot eenheid komt. Maar zoals u merkt, is het niet zo eenvoudig. Er is echt geen eenheid in de wereld. Laten we nu pauzeren. Het verhaal van Maria heeft een grote aandacht getrokken, de allergrootste zelf. Want er was in die tijd nog een verhaal. Zo in het begin van de tweede eeuw. En de evangelie worden geschreven aan het eind van de eerste eeuw. Na de verwoesting van Jeruzalem komen de eerste. Daarmee was dan de christengemeente in Jeruzalem ook verdwenen, maar goed. Die was niet zo groot en sterk, maar het verhaal liep al toen. Als ik u gezegd heb, eerst esoterisch, later exoterisch, en daarmee gaat alles naar de fliksem. Wat je onder de massa brengt, wordt op het niveau van de massa neergetrokken. Maar er was nog een verhaal, dat niet zo lang daarna aan het licht kwam, en dat geschreven werd door Apuleius, een Romein. Het is een verhaal dat voorkomt, een sprookje zoals het genoemd werd, voorkomt in zijn boek De Gouden Ezel. Het eindigt met zijn eigen weinig in de Mysterionisis, de grote Egyptische godin, prototype van de Madonna met het kind op de schoot. Maar goed, deze Apuleius schreef dan een sprookje daarin, Amor en Psyche. Dat doet hij zo als een onverband met het feit, een jonge vrouw die op de bruiloft verroofd is. En dus kidnapping gewoon, en dat was een losprijs gevaar. Nu is er bij die overigens in een hol en een oude vrouw vertelt haar dan een sprookje om hem bezig te houden. U ziet ook wat kidnapping betreft, dus niet zoveel nieuws bijzonder. Dus. Maar het is wel altijd anders. En daarom praat ik over die levensstof. Want we hebben altijd maar verteld dat hij in school was. Maar dat is niet waar, hoor. Helemaal niet. Maakt u niks wijs. Maar er was toen dus dat sprookje van Apollo, zanger in Psyche. In dat sprookje wordt verteld dat Psyche een koningsdochter. En een geheimen onder haar onderzienbare, want zich in het duister afspelende verhouding heeft. Met wat achteraf blijkt de god Eros te zijn. En dan doet zij wat ze niet doen, maar. Ze bekijkt hem bij het licht van een lamp, waarop hij dan weg moet. Hij verdraagt dus nog het licht niet. Ik zou dit maar heel kort zoeken. Het verhaal van Maria is u veel meer bekend, maar er zijn onder u ook al die mijn cursus over dat sprookje gehoord hebben, maar voor de anderen zeg ik het even. Dit is eigenlijk de gedachte, als zij hem ziet in het licht van een lamp, dan moet hij weggaan. Hij wordt dan ook gewond, doordat een gloeiende olie op zijn schouder valt en hij gaat naar het paleis van zijn moeder Afrodite. Afrodite is geen liefdegodin, zoals men zegt. Ze is alleen maar een godin van de geslachtsdriften. Aan de liefde was men nog niet toe. Nee, nog niet zo paar. Maar toen helemaal niet en kon nog niet, want de mens was nog niet individueel genoeg. Dat proces moest zich nog gaan voltrekken in Europa. En zet pas radicaal in met de Renaissance. Mens was dus nog niet in staat tot liefde, want liefde is een individueel iets en niet een kwestie van alleen maar geslachtsgemeenschap. Al noemen de Fransen het faire l'amour, het Engelse made love. Het is alles Afrodite. De moeder van hem. Het grote vrouwelijk, het matriarchaal vrouwelijk, dat het begin is van alles. Maar na het matriarchaal komt dat nu ter ziele gaat. Zodat, maar het matriarchaal vrouwelijk, dat zich ook besteld heeft als die zoon Eros, de gevleugelde god, die de vrijheid zal brengen voor een heel ander gebied dan die andere, is. Maar beide hebben ze de doel om de vrijheid te brengen. Maar die gevleugelde moet zelf eerst ontwaken. En kan alleen ontwaken door en in de ziel die vrouwelijk is. En dat is de koningsdochter Psyche. Zij gaat op pad om haar zware werken te voltooien. En het lukt haar dan om hem eindelijk bij zich te krijgen. En dan is hij veranderd in zijn paleis en zijn moeder ontvlucht. En zo is Psyche geworden dat het een archetype, een oervoorbeeld is. Evenals Jezus bedoelt het als een oervoorbeeld. Want dat betekent archetype. Alle goden zijn archetype. En wanneer ze te veel vertrouwd raken, dan is onder de massa komen en dan naar beneden gehaald worden, dan verliezen ze hun functie. En dan komt er een nieuwe God van de steden hun vooruit. Niet eenzijdig, want er is geen eenzijdige vooruitgang. Dat gaat dat goed. Christendom was geen eenzijdige vooruitgang, want het was zuiver patriarchaal. Het had maar die ene man, die drie ene mannelijke God. Ja, dat is te eenzijdig, want er is ook nog vrouwelijkheid. Die zeker niet minder waard is dan mannen. Kijkt u daarom. Maria en Psyche zijn hetzelfde, op andere wijze. Ze zijn identiek, maar natuurlijk ook verschillend. Maria wil, is de wil tot het stellen van de waarheid omtrent het individu als het ik. Het ik dat niet zoals het geworden is in deze tijd alleen aan zichzelf moet gaan tollen en alleen maar ikkig moet zijn. Het ik dat zich moet verruimen. Dat er in zich moet komen dat er zoveel ik's zijn. En allemaal evenveel waar. Dat zich moet verruimen door zijn bijgedachte. Daar is het nog niet aan toe. Maar dat ook moet zich verruimen naar binnen toe. Dat zichzelf moet gaan doordenken. Dat het bewustzijn moet doordenken van zelfbewustzijn. Want de mens zichzelf leert kennen. Weten wat hij is. Weten wat hij in de kosmos voorstelt. De zelfbewustwording van de natuur. Die is verschijning van idee. Want het verschijnsel is verschijnsel van het wezen. Het wezen is alleen maar denkbaar. de natuurlijke verschijning of verschijnsel van idee. En die dan zich ontwikkelende zichzelf te boven hadden zich weer opnieuw te verkeren. Weer tot idee nu als een bewustzijn. Dat culmineert in het denken. Op mannelijke weg. En psyche doet eigenlijk hetzelfde. Ook zij vecht tegen het onbewuste. Dat allemaal moeten doen. De mens moet tegen de natuur vechten en begrijpen dat hij die niet moet verwerpen. U weet, althans, zij die mij wel kennen, dat ik een tegenstander ben van de askese, want dat is geen oplossing. De natuur is een weg en middel om tot zelfbewustzijn en een hoger plan te komen. Om zedelijk te worden waar men fatsoen niets te maken heeft. Denkt u daarom? Zedelijkheid is de geestelijke wil, de wil tot vrijheid. Dit is het ene zedelijke. De wil tot vrijheid van de mens is als geest, als geestelijk wezen, op de wijze van de denker en van de liefde, is hij ontastbaar en dus onaantastbaar. Daarom hebben we met de verboden van macht te maken. Tenzij hij het zelf wil. De misdadiger mag aangegrepen worden. En dan moeten we kijken of wat we van hem kunnen maken. Dat doen we nog altijd niet. We zijn dan een eindje gevorderd, maar nog niet verder. Een misdadiger is iemand die dingen misdoet. En dan zeggen we dat de gevangenis in moet, dat is goed. Hij sluit zichzelf buiten de gemeenschap en dus mogen we dat ook doen. Daarmee geven we de eer die hem toekomt. Maar daar moeten we het toch niet bij laten. Door die misdadiger zijn ze de dingen mis. Ja, dat is vervelend, maar kijk eens terug en kijk eens hoeveel dingen u misgedaan hebt. Veel. Niet te veel neerkijken op misdadigers. Je bent het niet voor je plezier. Maria, ik stel de zoon die dan in aanleg is dus. Hij is nog wel klein in doeken gewikkeld, hij moet zich nog ontwikkelen. Die een aanleg is, het zelfbewustzijn van de mens. En psyche te baart een dochter. De dochter is het vrouwelijke zelf. En meer wat zijn zij, als ze belevers zijn, waar ze die dochter baart, dan noemen ze dat kind de gelukzaligheid. In de liefde is ook gelukzaligheid. Wat de seksen betreft, die volgt er hem. Seksen moet niet voorop gaan. Ik weet wel, als we jong zijn, is het allicht het geval. En dus moet u daar ook, als u ouder bent, vooral geen gewichtige zitplek hebben. Alle begin is moeilijk, zeggen de mensen, maar het is beter om te zeggen dat het begin van iets is wat het nog niet is en dus nog worden moet. En daarom begint alles ook verkeerd. Elk mens begint verkeerd als een hoofdje onbewustheid en moet trachten bewust te worden en tenslotte het zelfbewustzijn te komen. En kan dat doen langs de weg van Maria en van Psyche staan. Door zijn ik te ontwikkelen. En het ook te laten komen dat ze zelf zit, die komt het zelfbewustzijn. Want dat ik is het centrum van het denken. Alle denken vloeit uit ik voor, is werkzaamheid van dat ik. Dat te begrijpen en door het ideële punt. En het vrouwelijke centrum is hetzelfde. Het alles onmiddellijk omvatten kan. Op grond van de categorie van identificatie die kenmerk is van vrouwelijke bewustwording. De vrouw is de neiging te identificeren. Daarom is wel altijd bereid, volkomen verkeerd, overigens, maar voortvloeiend dat haar wezen om zich aan te passen. Daarom is het patriarchaat ook aanvaard, of zo'n vernedering voor haar. Door dit aanpassen. Heeft zo'n stevig de man altijd in haar macht gehouden. De man die zo graag vrij wilde komen van het vrouwelijke, wij hadden maar christelijk werden, want toen werd de seks zo verdoemd. En uit zijn liefde bloeit de seks als erotiek vanzelf voort. Omdat men ook langs die weg, langs de weg van het gevoel, de eenheid wil beleven. En het gaat immers om de wil te lenen. Christendom heeft het vrouwen verdoemd en vervloekt en afgeweerd. Natuurlijk, laat maar. Alle opgeblazenheid van de man is dwaasheid, want hij is ook vrouwelijk. En zonder zijn vrouwelijke ontwikkeling is hij een gebrekkig geval. De man moet niet alleen de reden, maar ook de liefde in zich willen laten groeien. Dat is heel wat anders. Hij is ook vrouwelijk en heel de psyche is vrouwelijk. En kennen van de psyche is hetzelfde. De identiteit van de mens met zichzelf. Gevoel. En intuïtief doorzien. Want dit alles is vrouwelijk. Intuïtief of geniaal. Want genialiteit is vrouwelijk. Het is vrouwelijke wijze van bewustzijn. Alle genieën waren als zodanig vrouwen. Maria en Psyche willen baren. Christelijk Europa volgt het Romeinse Rijk op. Christelijk Europa volgt ook precies de politiek van het Romeinse Rijk. Macht, geweld, willekeur, verdeeldheid. Christelijk Europa deed ondanks alles niet anders dan strijden. Er was een periode waarin de paus probeerde om het onder één noemer te brengen met zijn kruistocht. Maar daarbij was het christendom wel een leidende factor, maar niet de ene. Want de Italiaanse handelsteden gingen alleen mee vanwege de zaak. Niet vanwege Jezus, onze moeder, echt niet. Het kon moeilijk anders, de wereld gaat niet zo snel. Een nieuwe gedachte zijn te beginnen theorie. Daarom heb ik ook wel eens verteld dat elke revolutie terreur nodig heeft. Omdat de nieuwe gedachten helemaal geen gemeen goed zijn en er eerst nog ingehamerd moeten worden met geweld. Daar is niet aan het ontkomen. We kunnen de wereld niet inrichten zoals we willen, zoals een vriendelijk sprookje, maar dat is er niet, het is een moeizaam iets. En de blinden geven de toon aan. Want de massa geeft de toon aan en het is moeilijk. Moeilijk voor haar om de weg te vinden, want ze heeft leiders nodig. Geen vuren hoor, maar leiders nodig. Die er zeggen waar ze heen moet gaan. Nou, gezegd is er genoeg. Gezegd is er in Christus Europa genoeg, want dit is het verschil met Rome, een heel essentieel verschil. De Romeinen, de Grieken en de Perzen, die ook kenden geen enkele gedachte van godsdienstverkondiging. Bekering of iets van die aard bestond niet. De antieke wereld is te verbrazen met zelf op het gebied van de godsdienst. Elke godsdienst is goed. De Perzen eisten alleen tijdens hun wereldrijk dat de godsdiensten van andere volkeren niet in strijd zouden zijn met de zuiverheid van hun licht, godsdienst. Dat wilden ze niet. Maar verder lieten ze alles toe. In Rome waren alle tempels. Van alle mogelijke goden en alle mogelijke landen. En elke godsdienst kon daar zichzelf zijn. In Rome waren heel veel tempels van Jupiter. En toen ze Italië veroverde, stuiten ze altijd op volkeren, zoals de Sabijnen en de Latijnen en zo, die allemaal Jupiter als opperfot hadden. En zodoende waren er dan heel veel tempels van Jupiter met allemaal andere Jupiters. De grootste was de Jupiter van Rome. Die stond aan de spits. Dat was de Jupiter Optimus Maximus. De Jupiter die de beste en de grootste was, de hoogste. En dit is later door de christenen overgenomen als Deus Optimus Maximus, de allerbeste en allerhoogste God. Wat u dan vindt in het woord dom. D.O.M. Want dat is het. Maar het is eigenlijk Jupiter die daarin ook herkend wordt. Zo waren de Romeinen zo alles goed. Alleen toen de christenen kwamen, toen wilden die niet aan de keizer offeren. En daar liep de zaak gespannen. Want dat moest. Iedere godsdienst moest ook naar de keizer worden. We zullen niet alle godsdienst door elkaar onder zijn verliezen. Zelfs de godsdienst van Kybele, die wel in strijd was eigenlijk met het Romeinse mannelijke bewustzijn. Want de Romein was zeer viriel en de priesters van Kybele castreerden zich. Letterlijk. Het was een grote moedergodin uit Klein-Azië.
En dat vonden de Romeinen wel afschuwelijk.
Christenen vroegen ook wel toestemming, want ik had zeer als gewoon.
Maar dat werd nooit toegestaan.
Een Romein zei, mannen om te vechten, later was het ook niet meer zo. Dan ging je naar de ringen kijken hoe er gevochten werd. En dan zei hij, daar gaan naar de... Ja, ik ga nog niet, maar wij dan gaan bij duizenden en tienduizenden, weet je wel, naar de stadia om te laten 22 mannen een bot te zien schoppen. Maar zelf schoppen doen we niet. Televisie is nog makkelijk. Ik thuis blijf ze daar ook. Het is koud, hè. Het is hetzelfde, maar minder bloedig. Waarmee ik niet wil zeggen dat wij minder bloedig zijn. Maar helemaal zo'n grenzen, zelfs als dat de ondanks alle gewelddadigheden uit Europa, dat hebben we berucht geworden is in de wereld. Want ze deden immers alles wat de Romeinen deden. Wij koloniseerden ze ook. Ja, de Romeinen gingen niet zo ver vanuit, dat kon niet. Wij gingen veel verder, wij verdedigden het zelf. We hebben nu ook onze koloniën verloren, zoals Rome die verloor tegen het eind van de vierde eeuw. Allemaal verder moest terugtrekken op Italië. Oh, er is allerlei overeenstemming hoor, tussen toen en nu. Maar wij verkonden altijd de leer. Want Jezus heeft daar gezegd, ga heen en verkondig het evangelie aan alle creaturen. Dat hebben we braaf gedaan. De Bijbel in de ene hand en zwaard in de andere, zo zijn we door de wereld gegaan. Op het, de lessenaar van veel zaken luiden we altijd een Statenbijbel. Naast het kartboek. Ja, ze hadden dat niet door. Ze hebben dat niet doorgehad. U moet ze er niet te scheef op aan hebben. Ze dachten echt dat ze van goden welgevallig werden. Maar ze moesten immers met de theorie beginnen. Met die theorie zijn ze lang bezig geweest. Ze nemen die nemen. Ze doen het nog, maar gaan het ogenblik echt kwijt. Intussen gebeurde er wel iets. Soms pakte de leer. En ik heb dan het voorbeeld, de Amerikaanse neger. Die zich in de verschrikking van hun slavernij overeind gehouden hebben door het christendom. En het Oude Testament eveneens. Het Oude Testament vooral de uittocht van de Joden uit Egypte, uit het land der duister. En zo bleven zij geloven en zo ook eenmaal uit het land der duisternis bevrijd zullen worden. En is het niet indrukwekkend en eerbiedwekkend wat die mensen zo betreft, deze neger, dat ze de godsdienst overnamen van hun heren, die er niets van toepassen. Want als er iets waar is van het christendom, dan is de gedachte dat hierbij gaat om de persoonlijke vrijheid. En dit proces heeft zich ook getroffen, ondanks alles en ook wel dankzij het gepraat over de dingen, want men ging denken. En na de middeleeuwen, weet u wel, na de middeleeuwen kwam eindelijk het individu los. Het bewustzijn was verder gegaan, het zelfbewustzijn was verder gegaan, maar dit is een proces dat altijd doorgaat, omdat de mens dat is en de mens doet wat hij is. Alles doet wat het is, een kat en een hond ook. En de mens doet ook wat hij is. En de mens is bewust, hoort hij. En daarom gaat hij er altijd mee door. Hij kan het ook individueel stoppen. Maar hij moet er altijd mee doorgaan. Eigenlijk. En dat gebeurt dan ook, al is het dan maar voor mijn part in enkelingen. Altijd maar met dat bewust worden zorgen. En zo kwamen dan de individuen tevoorschijn. En maken zich los uit de collectiviteit van de middeleeuwen. En traden op de voorgrond. Ik heb daar een vorige keer over gesproken, ga er nu niet toe. We krijgen het al eerst van, zowel in de mensen ontdekken de waarde en de mensen ook psychologisch vooruit te doen. En we krijgen protestantisme, waarin een individu geregeld heeft geplaatst wordt tegenover de godheid en niet meer een kerk tussenin. En we hebben de wijsbegeerte gekregen, die zich steeds verder ontwikkelt. En begin van de vorige eeuw dan. Tot zijn zuiverheid kwam. Het denken kwam tot zijn zuiverheid. Zodat het zijn eigen waarheid weer vaststelde. En dat is het dialectisch beginsel. Zoals dat in het denken voorondersteld is en door het denken eruit ontwikkeld wordt. Dialectisch beginsel, op andere wijze gezegd, al veel eerder, al heel lang geleden, even en even terug in Griekenland, de filosofie uitleidt. Maar die was nog zo duister dat hij de duistere van Eden ze genoemd heeft.
Intussen zijn er veel levenvolgijzaamers in mijn licht gekomen in de wereld. En die zoon werd dan als echt type geboren toen destijds. Maar Maria is er nog altijd in dezelfde nog altijd met ben in de sneeuw. Of een ezel. De stal bleef altijd leeg. Wat praten we er wel? Maar waar ging daden? Een schijn, nu, een reactie te komen. Verschijnt nu een gevoel te ontwaken dat we moeten doen en niet alleen maar praten. Die stal heeft ook erg negatief gewerkt, dat verhaal van die stal. Denk erom. Kijk, het was toen gebeurd, weet u wel. Ja, toen was hij dan geboren en hij was gekomen om de wereld te verlossen. Een wereld die zo vreselijk diep in de schuld verloren was gegaan. Nou, en hoe is het met de rekening in die tijd dan? Het vervloekte was dat hij met die stal in Bethlehem buiten de mens geschoven werd. Helemaal buiten de mens. Hij had dat opgeknapt en de mensen konden hun gang begaan. Als ze maar zeiden dat ze in hem geloven en dat ze daardoor wel vanzelf in de hemel zouden komen. Alsof je ooit iets cadeau krijgt. Er is een oud-Hollands spreekwoord. Help u zelf, zo helpt u God. God doet niets voor, hoor, zegt u. Napoleon zei, God zei altijd aan de kant van de beste artillerie. En dat is juist. Hè. De mensen moeten het zelf doen. Want de zon des mensen, dat bent u en ik en heel de wereld. Anders in. En die dochter van Psyche, dat bent u ook in de wereld. Heel de mensheid. Het is niet waar dat er een vrouw was die zwanger werd van een godheid. Dat is even niet waar in Theben met de maagkoreëners later in Bethlehem met Maria. Al blijft Maria dat grote symbool van zuiverheid, de doorlichte psyche die weet. Op basis van het menselijk ingeboren superinstinct, dat ik zo'n dat de mens bewust moet worden. En dit dan stel als de noodzakelijkheid van de zelfbewustwording, omdat de mens daardoor wel in tot vrijheid kan komen. De vrijheid is een wezen. Maar de stal hebben ze gemaakt in Bethlehem en dat is toen gebeurd, weet u wel. En alles komt te buiken. Dat ga ik niet vertellen. En daardoor werd het buiten ons geschoten. En die stal kan alleen in onszelf zijn. Nergens anders. Maar is er echt uit, de mysticus, de Romeinse mysticus, de 15e eeuw is het al gezegd. God kan alleen in mijn ziel wonen. Goden zijn creaties van ons, bewustwordingen van ons in beeldsprachtigheid, als gevoelvolle voorstelling. En dat kind, dat is Stella Maria, dat is altijd een gevoelvolle voorstelling van onze waarheid, als de psyche doorlicht wordt. En wilt u weten dat anders de koning en de hemel nergens anders kan zijn? Hier staat toch in de Bijbel, als u nog in de Bijbel wilt geloven. Daar staat het koning en de hemel is in u. Ja, en hoe kan Jezus anders aan het kruis zeggen tegen die moordenaar? Heden zult gij met hem in het paradijs zijn. Hij spreekt ook geen onwaarheid. De godenzoon Jezus zal onwaarheid spreken. Die moordenaar sterft en staat niet op, maar hij blijft nog dagen en weken op aarde. Dus het is niet waar als er een hemel is dat ze tegelijkertijd arriveren. Dat kan niet hebben veel later pas aan ze. Er staat in de Bijbel geen enkel woord dat je kunt bepalen dat de hemel ergens zijn zou. En de hemel kan niet ergens zijn. Als die ergens is, is hij beperkt. En als hij beperkt is, is hij natuurlijke ruimte. Want het natuurlijke is het beperkt, alleen de geest en de liefde zijn onbeperkt. Het denken en de liefde bedoel. De liefde behoort ook tot het geestelijke woord. Hemel, koninkrijk, hemel kan alleen in u zijn. God kan ook niet ergens zijn. Want hij is immers absoluut. Oneindig. Hemel. Dan is hij toch geen grens. Hemel, hij duurt niet lang, maar hij is een negatie van tijd. Maar als God ergens zijn, dan zal hij buiten zijn eigen schepping zijn. En dus eindig uit zijn schepping bestaan. God is alleen maar denkbaar. Een gevolgelijk voorstelling ook van de waarheid van de mens. En zijn zoon, dat zijn wij. Vrouwen en mannen. Wij zijn ook al hetzelfde van psyche. Die dokter. die geboren werd. En die gelukzaligheid genoemd werd. De staat heeft veel kwaad gedaan als de mens ontsloeg van de verplichting. Om de stal in zich te laten zijn en die open te stellen voor de maag. Voor Maria, dat ze binnen zou kunnen komen. Om het kind te baren. En met de druk, met zaken. En met de druk, met geld verdienen. En met zo vreselijk druk, met de hebzucht. En daarom is er nog altijd niets terechtgekomen van de zaak. Is de stal nog altijd leeg gebleven. En is dat kind niet geboren. Al in theorie. Het kan geboren in u worden. Er zijn aanwijzingen dat de wereld zich afgericht. Er zijn aanwijzingen dat er zijn. Doorzien dat er door daden moet. Er was een dominee die schreef dat ze met de kerstdagen nou eens het beste zou doen door hutspot of zoiets te eten en het verschil wat we daar overhouden en hebben beslist aan wild zwijn over willen gaan. Dat we dat zou kunnen geven aan ontwikkeling van. Er is een dominee aan Amsterdam die een protestkerk, ja, kapel geopend heeft, anti-kerstmiskapel. Met vernieuwde kerstboom en verschrikkelijke tekeningen aan de muur. Aan de afbeelding aan de muur van de zorgen van hun kinderen en zo. Van mishandeling. In Den Haag zijn jonge mensen die gaan honger staken gedurende de kerstdagen. Zeg nou niet, we leven het voorzien. Schij uit met praktisch denken, altijd dat heeft vernut. Schij uit met uw nuttigheid, er is maar één waarachtige nuttigheid, dat is de vrijheid van de mens. En als jonge mensen zo in zich zijn terechtgekomen, dat ze weten, dit alles van het kerstfeest, met zijn kerstbomen en kaarsjes, en zijn kalkoenen, en God mag weten wat, zijn zuip- en vreedpartijen. Dit alles is een immense leugen en volkomen ontkenning van de geschiedenis van Maria en haar stal. Wees dan blij dat er jonge mensen zijn. Want weet u niet, wij ouderen hoor. Maar de jongeren zullen het moeten doen. De jeugd zal het moeten doen. Denk erom wie de jeugd heeft in de toekomst. Pas op, niemand vindt het recht om de jeugd te hebben. De jeugd is alleen maar zichzelf. En hij maakt het fouten genoeg. De zoon van Maria, die nog altijd geboren moet worden, hij is alleen geboren op papier. De zoon van Maria kan alleen in ons geboren worden. Onze brengen door het inzicht dat we één taak hebben. Onze verzetten tegen de heerschappij van de despot. Zoals Pieter zo ook verzetten tegen de duisternis waarin hij ons vervulde. De duisternis van de drift. Die in het licht wilde brengen omdat de liefde zou geboren worden, waarom dan verder de seksualiteit en vanzelf bijkomstigheid bij zijn zou. Beide willen de mens verlossen uit het onbewust. Beide gebieden des levens. Mannelijk en vrouwelijk. Beide willen de mens vrijmaken. De zedelijk willende, dat is de vrijheid willende. Daarover spreekt later de Jezus op alle mogelijke manieren dat het om de vrijheid gaat, om de persoonlijke vrijheid en dat alles in ons zich moet afspelen, omdat het koninkrijk der hemel in ons is en niet buiten. Dit is een kerstgedachte die ik voor u heb uitgesproken. U kunt ermee doen wat u wilt. Er is nog iets wat ik zeggen wil. Ik las van de week dat er per jaar 11 miljoen kinderen sterven. Waarom? Verkeerde voeding en gebrek aan medische behandeling. Ik had het u voor de pauze kunnen zeggen dat er nog wel enkele kaartendozen van de UNICEF te krijgen zijn bij de tafel aan de deur. We hoefden niet te kopen, ik heb het voor de pauze niet gezet. Anders had de pauze waarschijnlijk te lang geduurd. Nu moet u het van uw vrije tijd aannemen. En 5 gulden ook nog. Ik zou zeggen, maak die zaak daar op, als u wilt. 11 miljoen kinderen is wat veel, hè. En we hebben nog gesproken over Maria en over de zoon die nog altijd geboren wil worden. Tegen ons de dochter van Psyche altijd nog geboren wil. Maar er sterven zoveel kinderen. En de kinderen die er zo zijn, hè, die zijn toch allemaal in alle representanten van dat ene kind waar de wereld allemaal over spreekt. Het kind met 2 hoofdletters. En waar niemand eigenlijk werkelijk zich nog om bekommerd heeft, al begint het nu te schemeren. De schemeren in een verzet tegen dit, de oude kerstfeest viel. Maar ook in andere dingen. Het verzet tegen de burgerlijke maatschappij. Die is algemeen geworden, de hoor, want Schmelter heeft pas gezegd, de arbeiders zijn niet revolutionair. Nee, waarachtig niet. Nee, ze hebben veel te leuke dingen, ze hebben geen tijd, ze zitten voor de tv. En stel je voor, de revolutie komt, die tv gaat stuk. God, hoe krijg je nu? En wat is er belangrijker in de wereld dan een tv en een ijskast en een autobal aan boord? Is er iets belangrijker? God, die hele Jezus kan en dat verdomme gesloten als ik een tv maar heb. En daarom kunnen we 11 miljoen kinderen verrekken per jaar. En daarom kunnen de kinderen in Vietnam nog altijd verbrand worden. Denkt u om de kinderen? In de naam van dat kind, van Maria dan.